Goedemorgen allemaal. Mooi dat jullie hier zijn en hartelijk welkom uiteraard. Als het goed is hebben jullie allemaal een mededelingblad gekregen van Cor. Klopt dat? Daar staat het een en ander allemaal op. Allereerst hartelijk welkom voor onze voorganger van vanochtend, Kjal de Haan uit Steenwijk. Mooi dat je er bent. En uiteraard uit bijna eigen geledingen Matthias. En mooi dat je er bent. Voor de rest heb ik geen bijzonderheden. Het meeste staat allemaal op het mededelingblad. Het enige wat we wel even willen vermelden, en staat er toch wel even op, dat we met elkaar stilstaan ook even bij het overlijden van Hilbrand. De zoon van onze broeder en zuster Otto en Tjitske Bodewits. Graag zouden we willen dat jullie die in de gebeden even meenemen in de zin van dat ze begeleiding nodig hebben, ook in de verwerking ervan. Dat wilde ik graag met jullie delen deze ochtend en dan wens ik jullie een hele fijne dienst vanochtend.
Het is een voorrecht om deze morgen weer in alle vrijheid samen te komen in de naam van onze Here Jezus Christus. Fijn om elkaar te ontmoeten, samen te bidden, samen te zingen, een ontmoeting te hebben met de levende Heer. Voordat we verder gaan met deze dienst, stel ik voor dat we een moment hebben van stilgebed waarin we ook alles wat ons bezighoudt even kunnen parkeren en ons kunnen richten op de Heer. Zullen we een moment hebben van stilgebed? Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Geliefde broeders en zusters, genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus, de opgestane en levende Heer, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Ik wil de dienst voortzetten met het zingen van lied 349 uit de bundel Liederen voor de Gemeentezang. O liefde Gods, oneindig groot. En we zingen daarvan de coupletten 1 en 3.
Oh,
zegen vragen over dit samen zijn. Je Vader in de hemel, dank u wel dat wij hier deze morgen in alle vrijheid bij elkaar mogen komen in de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. En geef, Heere, dat het voor ons een vreugde is en dat we dat ook zo ervaren dat we uw kinderen zijn. Dat we door genade kinderen van de Allerhoogste God zijn. Dat we u, onze Vader, mogen noemen. Heere, wees bij ons deze dienst. Leid ons door uw woord en door uw geest. Help ons bij het spreken, bij het luisteren. Wilt u bij ieder zijn die een taak heeft deze morgen, wilt u ook speciaal hen zegenen in wat ze doen. En geef, Heere, dat wij dat allemaal doen. Niet omdat we uit zijn op eer of wat dan ook, maar dat we u willen dienen, dat we u willen grootmaken en dat we bij uw gemeente willen helpen opbouwen. Wees ons zo nabij deze morgen. We willen ook bidden voor degenen die hier niet kunnen zijn door ziekte of andere omstandigheden. Wilt u hen ook geven wat ze nodig hebben? Misschien dat mensen ook wel naar een dienst luisteren via de computer of op de televisie, via de radio. Wilt u dat werk ook allemaal zegenen? Wilt u uw gemeente zomaar opbouwen, bemoedigen, vertroosten, vermanen? U weet wat een ieder nodig heeft. En dan bidden we ook dat uw gemeente mag worden uitgebreid. Dat er nog mensen mogen worden toegevoegd aan uw gemeente. We bidden niet alleen voor onze eigen samenkomst, maar overal waar uw kinderen bij elkaar komen. Hier in Emmen, in het noorden van Nederland, in Nederland, in Europa en heel de wereld. Heere, dat er een geweldig loflied mag opstijgen naar uw troon. Heere, wees zo bij ook al onze broeders en zusters in deze wereld, maar ook in deze omgeving. We willen uw zegen ook over deze samenkomst bidden. Heere, geef dat dit een dienst mag zijn tot eer van u en tot opbouw van uw gemeente, tot opbouw van ons allen. En zo vertrouwen we ons voor dit samen zijn aan u toe en vragen we, Heere, om uw zegen. En we vragen dat niet omdat we het verdiend hebben, maar uit genade in de naam van de Heere Jezus. Amen. We willen nu met elkaar een gedeelte uit de Bijbel lezen. En dat komt uit het Bijbelboek Hooglied. Hooglied 8, vers 6 en vers 7. Wat mij betreft zijn dat ook mee van de mooiste versen die in het boek staan. Maar goed, ik vind het in ieder geval altijd heel sterk sprekend. Het gaat over de liefde. En vers 6, daar staat hoofdstuk 8. Leg mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, de hartstocht onstuitbaar als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de Heere. Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde, men zou hem smadelijk verachten. Tot zover de woorden uit het Bijbelboek Hooglied. We willen nu met elkaar zingen lied nummer 381 uit Liederen voor de Gemeentezang. En we zingen ervan de coupletten 1, 2 en 5. Lied nummer 381, 1, 2 en 5. willen de Bijbel opnieuw openslaan en nu uit het Nieuwe Testament. En op het mededelingenblad staat Johannes 4, maar de bedoeling is dat we lezen uit 1 Johannes 4. En daar zit wel een verschil in, want Johannes, dat is het evangelie van Johannes, dat staat in de evangeliën. Maar dezelfde apostel Johannes, die heeft natuurlijk ook het Bijbelboek Openbaring geschreven, onder leiding van Gods geest, maar hij heeft ook een drietal brieven geschreven. Die staan vrij dicht voor het boek Openbaring, achter in de Bijbel. En een van de brieven, dat is dus de eerste brief, daar gaan we een gedeelte uitlezen. Dus 1 Johannes 4 vanaf vers 7. En er staat boven: Gods liefde drijft tot wederliefde. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder of zuster haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder of zuster die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief hebben, ook zijn broeder of zuster moet lief hebben. Ik heb erbij gelezen, zuster, dat staat niet in deze Bijbel, maar dat is, lijkt me gewoon ook zonder meer van toepassing. Goed, voordat we over de gelezen gedeeltes willen nadenken, willen we nog een lied met elkaar zingen. Dat is lied nummer 423 uit de bundel Liederen voor de Gemeentezang. Zijn liefde zocht mij teder. En we zingen ervan de coupletten 1, 2 en 4. 423, 1, 2 en 4.
Thank you.
Boven de overdenking heb ik gezet: God is liefde. Het is een woord dat veel voorkomt in de Bijbel. En daarnaast wordt dit woord op allerlei manieren bezongen en uitgebeeld, uitgedragen in de wereld, in de maatschappij om ons heen. Liefde is geweldig, het is fantastisch, het is kostbaar en is niet te koop. Dat hebben we ook gelezen. Ik denk dat we allemaal, wanneer we opgegroeid zijn met het christelijk geloof, wel 1 Korinthe 13 kennen. Het hoofdstuk dat volledig gewijd is aan de liefde. Het is ook een loflied op de liefde. Leest u dat thuis nog maar eens een keertje na. Hoe mooi, hoe zuiver en indrukwekkend de liefde in dat hoofdstuk wordt beschreven. In de maatschappij, in deze wereld, wordt het belang van liefde onderstreept. En het wordt heel vaak genoemd. En het kan natuurlijk ook zijn dat het bijna een soort stopwoord wordt. Van oké, ik noem het woord liefde, want dat klinkt goed. Ja, als je het dan zo vaak gaat noemen, dan kan het zijn dat de waarde ervan achteruit gaat. Dat het een soort stopwoord, een soort gewoontewoord wordt. Want liefde moet je in de praktijk brengen. Liefde, mensen kijken er wel eens vreemd aan, maar liefde is dus ook een werkwoord. Er was vroeger een zanger, misschien hebben sommigen wel eens van hem gehoord, dat was Don Francisco. En die zong het lied Love is not a feeling, it's an act of your will. Oftewel, liefde is niet een gevoel, maar het is ook een keuze die je maakt. Je moet het in de praktijk brengen. Tegelijkertijd is het goed om de vraag te stellen wat we dan precies met liefde bedoelen. En wat wordt er om ons heen bedoeld wanneer men het woord liefde in de mond neemt? Het is in de eerste plaats goed om vast te stellen dat het woord liefde vanuit het geloof in God, het geloof in Jezus Christus, waarbij de Bijbel als richtsnoer en als leidraad dient, een andere betekenis heeft, vaak in ieder geval, dan wanneer we om ons heen over liefde horen spreken. Relaties en liefde zien er, wanneer we de Bijbelse maatstaven hanteren en nemen, toch echt anders uit dan die waar de mensen in deze wereld over spreken. Het verschil van wat er in deze maatschappij als normaal en maatgevend is en wordt bedoeld, vergeleken met wat er in de Bijbel over staat geschreven, dat verschil wordt steeds groter. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de LHBTIQA+, waar het allemaal precies voor staat. Nou, dat moet ik dan ook haast bijna op internet opzoeken. Maar aan die beweging die alle soorten van gevoelens en relaties onder de noemer liefde schaart en al de uitingen hiervan zoveel mogelijk promoot. Niet alleen in Nederland overigens. We hebben vorig jaar natuurlijk dat WK in Qatar gehad. Maar je ziet ook wereldwijd dat mensen als het ware dat promoten. En in Nederland bijvoorbeeld in de voetballerij komt het zo nu en dan ook naar voren dat mensen zo'n aanvoerdersband moeten dragen. Gewoon ook al op amateurniveau. En dan denk je, ja, dat wordt dan natuurlijk onder de mom gedaan dat die mensen anders, nou, bijna plat gezegd uitgekotst worden. Maar de werkelijkheid, dat is vaak helemaal niet zo. En men gaat het promoten en bejubelen alsof het gewoon de gewoonste zaak van de wereld is. En wat voor materiaal krijgen onze kinderen en kleinkinderen op de scholen voorgeschoteld als het gaat om gender? Val kinderen niet lastig met dit soort zaken. Dat soort uitzonderlijke zaken. Die hele beweging die ik net noemde is erop uit om de genderidentiteiten en de seksuele geaardheden te promoten, het uitdragen en het praktiseren ervan te stimuleren. De mensen die het betreft of ermee te maken hebben, worden aangemoedigd om vooral te doen wat ze fijn vinden. Hun eigen gevoel en beleving staat centraal. En dat is niet waartoe de Bijbel ons oproept. Ook niet wanneer we dus, zeg maar, gewoon die normale gevoelens hebben. Laat ik dat zomaar even noemen. Maar er wordt niet in de Bijbel gezegd, nou joh, ga maar gewoon je gang. Doe maar gewoon wat je voelt. Als het goed voelt, moet je dat gewoon doen. Dat is wat zegt men in de maatschappij. Maar de Bijbel, die zegt, toets het aan het woord van God. Is het in overeenstemming met wat de Bijbel zegt? En met wat Gods geest van je vraagt? De Bijbel kent verschillende soorten liefdes. Daar heb je vast wel eens iets over gehoord. Zonder dat uitgebreid te doen en er veel tijd aan te besteden, zal ik ze nog even noemen, die verschillende soorten liefdes, en kort toelichten. Je hebt de erosliefde. Dat heeft te maken met lichamelijke aantrekkingskracht. Met de geslachtelijke liefde. Verliefdheid, vaak begint het daarmee. En de liefde van een man en een vrouw in een goed huwelijk. Dat is het woord eros, dat komt ook in de Bijbel voor. Je hebt ook het woord philia of Philadelphia. En dat heeft ook met liefhebben, met beminnen te maken. Met innige vriendschap. Zonder lichamelijke wens. Dat kan gewoon ook tussen een man en een vrouw zijn. Of tussen twee vrouwen. Tussen twee mannen die gewoon een hele goede vriendschapsband hebben. Vandaag de dag wordt er dan direct iets anders aangekoppeld. Men denkt dat dan zo. Maar je kunt gewoon een hele goede vriendschapsband hebben. Met een ander, als vrouw met een andere vrouw of als man met een andere man. Dat is zonder lichamelijke wensen. En tenslotte, de hoogste vorm van liefde, de goddelijke liefde, dat is de agape. Je hebt ook in Nederland een organisatie, die heet agape, die zich ook uitstrekt om het evangelie uit te dragen. En de agape liefde is altijd bereid het beste van de ander te denken. Het beste voor de ander te zoeken. Altijd bereid te vergeven. Deze liefde, zei ik al, is de goddelijke liefde en is niet gebaseerd op de eigen behoeften. We ontvangen deze agape liefde van God met de bedoeling die weer door te geven aan anderen. Het aangehaalde hoofdstuk 1 Korinthe 13 over de liefde beschrijft de agape liefde. We hebben vanmorgen die prachtige versen uit Hooglied gelezen, waar het verlangen tussen een vrouw en een man wordt beschreven. Ik las ergens dat je in het Hooglied de erosliefde zou verwachten, maar daar wordt juist het woord gebruikt wat wij kennen als de agape liefde. Sterk als de dood is de liefde, spreekt zij uit. Het is duidelijk dat dit bepaald geen oppervlakkige liefde is, zoals die in deze tijd vaak tot uitdrukking komt. De liefde is een vlammend vuur, een vuurgloed of vlammen van de Heer. En je zou je af kunnen vragen, kun je daar dan voorbeelden van bedenken? Nou, misschien kunt u zo wel uit de praktijk of wat u gelezen hebt voorbeelden bedenken. Maar in de Bijbel vinden we daar ook een voorbeeld van, namelijk als we lezen over de zendingsreizen van de apostel Paulus in het Bijbelboek Handelingen. En op een gegeven moment wordt dan beschreven dat Paulus afscheid zal nemen van een gemeente in Efeze. En dan zegt hij onder meer, ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heere Jezus ontvangen heb, namelijk getuigen van het evangelie van Gods genade. Dat was hem alles waard. Een hoofdstuk later in het boek Handelingen wordt vermeld dat Paulus van plan is vanuit Caesarea naar Jeruzalem te gaan. De gelovigen in Caesarea wilden Paulus eigenlijk niet laten gaan, omdat iemand uit hun midden een profetie had ontvangen dat de Joden in Jeruzalem Paulus uit zouden leveren aan de heiden. Dus die dachten, ja, als hij weer teruggaat naar Jeruzalem, dan tekent hij als het ware, zo lijkt het wel een beetje zijn, doodvonnis. Dus ze waren aangedaan en ze probeerden met alle emoties, met alles wat in hun was, Paulus ervan te weerhouden om terug te gaan naar Jeruzalem. Maar Paulus zegt dan, waarom proberen jullie me door je tranen te vermurwen? Ik ben niet alleen bereid me in Jeruzalem gevangen te laten nemen, maar ook om er te sterven, om het evangelie, omwille van de naam van de Heer Jezus. En met andere woorden, Paulus had zo'n enorme drive. Die had zo'n liefde voor het evangelie. Die liefde was zo sterk. Als hij daardoor dood zou gaan, dan zou hij doodgaan. Sterk als de dood is de liefde. En die liefde van Paulus om het evangelie uit te dragen, om de mensen die nog niet de Heer Jezus kenden, om die met het evangelie bekend te maken, was enorm sterk. In Hooglied 8 vers 7 staat dat vele wateren de liefde niet kunnen uitblussen en dat rivieren haar niet wegspoelen. En dat de man die uit al zijn bezittingen de liefde wil kopen, smadelijk wordt veracht. Ik heb ooit, dat misschien wel al 25 jaar geleden en misschien al langer, toen hoorde ik in Steenwijk in de gemeente Gerard Achter de Molen over dit vers spreken. En dat was zo indrukwekkend. Ik vond die woorden ook zo indrukwekkend uit Hooglied 8 vers 7. Ik heb dat altijd nog onthouden. Daarom is dit vers ook blijven hangen. Die liefde, als dat goed en zuiver is, is zo sterk. Dat is niets en niemand die daar dan tussen kan komen. Je kunt je iemand voorstellen die er alles voor over heeft. Maar liefde, echte liefde, is dus niet te koop. Smadelijk zou men hem afwijzen. En met deze woorden kun je bijvoorbeeld ook denken aan het laatste gedeelte, om een voorbeeld te noemen, uit de brief van Paulus uit Romeinen 8. Daar staat het overwinningslied en er staat onder meer dat niets en niemand ons zou kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons bewezen heeft in Jezus Christus onze Heer. Misschien is het goed voor uzelf eens na te gaan, voor jezelf eens na te gaan. Kennen wij die verschillende liefdes in ons leven? En dan denk ik de liefde Philea, Philadelphia, maar in het bijzonder ook de liefde Agape. Ik zag ook al iemand knikken. Dit is mooi als je dat kent, als je dat hebt ervaren. Die Agape-liefde moet God in ons leven geven en uitwerken. God is de bron van liefde. Hij is liefde. We hebben in dat gedeelte twee keer gelezen dat daar staat: God is liefde. Het is ook goed om van tijd tot tijd te bedenken dat de liefde waar deze wereld over spreekt vaak niet de liefde is die God bedoelt. Je kunt ook zeggen, nou ja, maar hij of zij heeft toch lief? Nou, dat is vanuit God klaar. Maar dat is lang niet altijd de vlag die de lading dekt. Het is goed om dat te bedenken, want de Bijbel noemt bijvoorbeeld ook dat er mensen zijn die de duisternis lief hebben. Dan wordt hetzelfde woorden liefde gebruikt, maar die hebben de duisternis hebben ze lief. Of Demas, wat we in de Bijbel van gesproken, die woorden bij de gemeente. Maar op een gegeven moment heeft hij de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dus liefde, als je puur eventjes al loskoppelt van ja, dan is het wel goed om je af te vragen, ja, maar wat voor liefde hebben we het er dan over? Anders zou je kunnen zeggen, ja, maar dat is liefde, dat is uit God. Ja, maar zo is het dus niet. Je kunt dus ook liefde voor de verkeerde dingen, liefde voor de duisternis hebben. Of liefde voor de tegenwoordige wereld, waardoor je de gemeente loslaat, uit de gemeente gaat. Dus liefde, ja, dat is dus liefde die juist bij God vandaan voert. En als er iemand in de Bijbel is die over liefde heeft geschreven, dan is het wel de apostel Johannes. We hebben nu niet uit het evangelie gelezen, maar ook in het evangelie, dan schrijft hij regelmatig over de liefde. En van jongs af aan ben ik opgegroeid met de tekst van Johannes 3, vers 16. En we moesten dat destijds uit ons hoofd leren. Misschien zijn er wel meer bij. Ik zie ook al bij mensen herkennen van: want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Maar het gaat, Gods liefde komt voorop. Want al zo lief. En daar schrijft hij ook over in de brieven die van hem afkomstig zijn. We hebben een aantal versen uit de eerste brief van Johannes gelezen. Uiteraard heeft hij eerder in zijn brief ook over de liefde geschreven. In dit gedeelte benadrukt hij dat de liefde zijn wortels in God zelf heeft. De liefde waar Johannes over schrijft is geen menselijke prestatie, maar het is een goddelijke gave. Het is een vrucht van de Heilige Geest. Geliefden, of geliefde broeders en zusters, zo schrijft Johannes in vers 7. Daar zijn we mee begonnen, vanuit 1 Johannes 4, vers 7. Liefde is niet alleen maar een opdracht, het is zelfs een gebod. Dat het leven van de gelovigen moet beheersen. Het is een gezindheid die vanuit het hart moet voorkomen. Ik weet niet of u een beeld hebt bij gezindheid, maar dat is iets, ja, dat moet van binnen zitten. Dat moet je als het ware je eigen maken of je eigen gemaakt worden door Gods geest. Gelovigen zijn een nieuwe schepping. Ze leiden een nieuw leven. Ze zijn uit God geboren. Dat blijkt, als het goed is, op de manier waarop je elkaar lief hebt. Tenminste, zo zou het moeten. Gelovigen laten daarmee zien dat ze God kennen. Niet alleen met hun verstand, maar ook met hun hart. Daar staat tegenover dat wanneer iemand dus niet lief heeft, hij of zij God niet kent. Want hoe dichter de mens bij God leeft, des te meer zal het leven van die gelovigen, van ons, doordrongen zijn van de liefde van God. Liefde is niet een bepaalde activiteit van God. Hij geeft niet alleen liefde, God is liefde. Zijn hele wezen is liefde. Wat God doet of laat, is een uiting van zijn liefde. Dat geldt voor zijn scheppend handelen. Dat geldt voor het regeren, voor zijn regeren en onderhouden van al wat is. Maar dat geldt ook voor zijn oordeel. Dat klinkt misschien niet voor de hand liggend. Liefde en oordeel. Maar liefde en oordeel sluiten elkaar niet uit. God zond zijn zoon Jezus naar deze aarde voor ons. Hij werd geboren in Bethlehem als baby voor ons. Hij kwam bij ons heel gewoon. De zoon van God als mensenzoon, dat is een bekend lied uit de opwekkingsbundel. In vers 9 staan de woorden van Johannes, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat we door hem zouden leven. In het zenden van zijn zoon heeft God juist zijn liefde voor ons laten zien. In plaats van laten zien kun je ook zeggen dat Gods liefde aan ons geopenbaard is. En geopenbaard wil zeggen, voorheen was het verborgen, maar nu is het openbaar geworden. Het is aan het licht gekomen. Door de geboorte van de Heer Jezus is Gods liefde aan het licht gekomen. Want als mensen zouden kunnen zeggen, ja, maar God is liefde, waar blijkt dat dan uit? Laat het dan nog eens een keertje zien. En dan kun je verwijzen dat God zijn zoon deze aarde gestuurd heeft. Gods liefde is gevende, opofferende, zichzelf wegschenkende liefde. Hij gaf het liefste wat hij had, zijn enig geboren zoon. Hij gaf alles uit liefde voor ons. Met als doel dat wij mensen een nieuw leven zouden krijgen. Het initiatief ligt bij God, het is van hem uitgegaan. Wij hebben hem niet als eerste gezocht. Zijn liefde is eerst naar ons uitgegaan. Door de zonde, oorspronkelijk, is er een breuk tussen God en mens gekomen. De dood van Jezus aan het kruis maakt duidelijk wat wij mensen ten diepste zijn, namelijk zondaars die leven onder het oordeel en de toorn van God. Maar het sterven van Jezus aan het kruis betekent verzoening voor onze zonden. Hierdoor is de weg tot God weer open en begaanbaar. Wij kunnen over de zonde nog wel eens onze schouders ophalen. Maar in nergens in de Bijbel wordt de zonde gebagatelliseerd. Als zeg, Nee, de zonde wordt ook bij naam genoemd. Zonde betekent schuld. Maar de Heer Jezus heeft onze schuld op zich genomen. Wij worden opgeroepen elkaar lief te hebben. Wie de dienende, opofferende en van zelfzucht vrijmakende liefde van God heeft ervaren, zal zodanig onder de indruk zijn dat hij zij ook niet anders kan dan de andere lief te hebben. En toch, ik zou zeggen, die vanzelfsprekendheid, dan hoeft de apostel daar ook niet meer over te schrijven. Maar toch roept de apostel de mensen uit de kerk die bij elkaar horen hiertoe op. Dus blijkbaar, het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Het zou ons moeten vullen. En tegelijk is de praktijk, en de theorie is weliswaar zo, maar de praktijk is nog wel eens wat anders. Dus daarom worden mensen juist ook aangemoedigd daar een keuze in te maken. Dan komt er een opmerking van de apostel dat niemand ooit God gezien heeft. Daar heeft hij ook zijn reden voor gehad. Want er waren in die tijd tegenstanders die zeiden dat ze vele religieuze en mystieke ervaringen hadden. Zij pretendeerden God te kunnen zien, waarschijnlijk via visioenen, via beelden en via dromen. Maar in hun dagelijkse leven, in de praktijk van hun dagelijkse leven, was er niets van het geloof in God zichtbaar. Misschien zijn er vandaag de dag ook wel mensen die u tegenkomt, die indruk willen maken dat ze zeggen, ja, maar dat ze als het ware in visioenen of in beelden God hebben gezien. Maar als je denkt, als je naar hun manier van leven kijkt, dan denk je, ja, het is niet met elkaar in overeenstemming. Ik zal niet zeggen dat je niet een ervaring op die manier kunt hebben. Maar als dat voorop staat en het leven is er niet meer in overeenstemming, nou, dan mag je daar best wel heel kritisch over zijn. En daar schrijft Johannes ook over bij deze mensen. Zij gingen dus, zij pretendeerden dat ze God zagen. En daar wilden ze indruk mee maken. Maar ze gingen vervolgens voorbij aan de liefde. Omdat ze het niet in de praktijk uitdroegen. Het was niet zichtbaar in hun leven. Waar Gods liefde ons ertoe brengt elkaar lief te hebben, daar komt zijn liefde in ons tot haar doel. Dus als dat in de praktijk blijkt, dat is het doel van Gods liefde. En de onderlinge liefde is geen aanvulling op Gods liefde, maar het komt uit God zelf voort. Hoe nauw de relatie tussen God en ons is, blijkt uit de bemoedigende woorden dat wij in hem blijven en hij in ons. En dat komt door de Heilige Geest die aan ons is gegeven. Wanneer we het geloof, het offer van Christus hebben aanvaard, dan komt Gods Geest in ons wonen. En het werk van de Heilige Geest kan op verschillende manieren tot uitdrukking komen. Door de genadegaven, door het belijden van het geloof in Jezus Christus. En in dit gedeelte heeft het natuurlijk betrekking op de liefde. Het is de Heilige Geest die ons doet liefhebben. Vanuit onszelf kunnen we dat vaak of soms niet. Maar dan moet Gods Geest het in ons uitwerken. Dan moeten we zeggen, Heer, vanuit mezelf lukt het niet. Maar wil u het maar in mijn leven tot uitdrukking brengen? In vers 14 wordt over het getuigenis gesproken. Het gaat dan om het getuigenis van de gemeente naar buiten toe. Ook als plaatselijke gemeente hier in Emmen hebben wij getuigenis naar buiten toe. En het getuigenis is dat God de Vader zijn Zoon als heiland, als redder naar deze wereld heeft gezonden. Een wereld die God de rug heeft toegekeerd, maar die desondanks voorwerp blijft van Gods zoekende en uitnodigende liefde. Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, dan blijft God in hem en hij of zij in God. Daaruit blijkt, zo kun je daaruit afleiden, dat niet automatisch alle mensen behouden worden. Het gered worden vraagt om een persoonlijk belijden dat Jezus de Zoon van God is. En belijden houdt hier niet alleen maar in met de mond belijden, maar ook een gehoorzaam volgen en vertrouwen op Jezus Christus. Wie zo met zijn hele wezen belijdt, ontvangt de belofte dat God en de belijder met elkaar verbonden zijn en blijven. Wellicht dat Johannes ook aan een openlijk getuigenis dat bij de doop werd afgelegd heeft gedacht. Ik las dat jullie in september hier ook een soort of een doop krijgen waar iemand belijdenis doet. Dat is natuurlijk een heel mooi vooruitzicht. En als Johannes dus over het getuigenis schrijft in zijn brief, dan zou het ook best eens kunnen zijn dat hij daar over de doop spreekt. Het gaat hier in ieder geval om een open en publiekelijk belijden. En dat is wat je ook doet als je je laat dopen. Dan open en publiekelijk belijd je dat je Jezus Christus als Zoon van God, als Verlosser, als Redder, als het goed is ook als Heer, hebt aanvaard. Open en publiekelijk belijden. Voor de gelovigen aan wie Johannes schrijft, is Gods liefde geen vraag of een theorie, maar het is een werkelijkheid. Ze hebben het ervaren in hun leven. God is liefde en wie dus in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. En dat God in hem blijft, wil zeggen dat hij ook met de gelovigen verbonden wil zijn en blijven. En in dat klimaat van de liefde tussen God en de gelovigen, tussen God en ons, dan is er die relatie, dan is de omgang met elkaar. En als je verbonden bent vanuit het geloof in God, dan veronderstelt dat ook het geloof van wat er in het verleden is gebeurd. Wat er God heeft gedaan, ook in de persoon van Jezus Christus. Liefde, tenslotte kunnen we ook nog noemen als vrucht. En een vrucht kan groeien, kan toenemen. Naarmate je langer gelooft, zou het mooi zijn als de liefde een vrucht in je leven is die groeit. Liefde tot ontwikkeling, tot ontplooiing komen. En deze liefde, die groei van de liefde, zo schrijft Johannes, die kan ertoe leiden, of die leidt ertoe dat de gelovigen op de dag van het oordeel tot vrijmoedigheid hebben. Omdat hun harten hen niet veroordelen. Het gaat er onder andere om geen angst te hebben over het oordeel. Noem het maar de zwaar gelovigen, soms uit zware kringen. Die horen gewoon bij de Heer Jezus. Dat is dus geen enkel, voor mij betreft heb ik geen twijfels over. Maar die zijn soms heel bang voor het oordeel van God. Maar als je een kind van God bent en de liefde is in je gegroeid, dan hoef je daar helemaal geen angst voor te hebben. Voor de ongelovigen zal die dag een dag van schrik en van angst zijn. Maar voor de kinderen van God, voor het verloste volk van God, is dat niet zo. Zij mogen en kunnen zonder vrees de rechter Jezus Christus onder ogen komen. De houding van de mensen nu ten opzichte van Jezus zal straks beslissend zijn. Vrees, angst enerzijds en vrijmoedigheid staan lijnrecht tegenover elkaar. Liefde en vrees sluiten elkaar uit. Ze zijn niet met elkaar te verenigen. Johannes sluit dit gedeelte af met de woorden dat de liefde tussen God en de gelovigen niet zonder gevolgen kan blijven voor de gelovigen en zijn relatie met zijn broeder of en zuster. De toetssteen van Gods liefde in ons is niet onze godsdienstige activiteit, hoe goed en hoe mooi en hoe druk je daar ook mee kunt zijn, maar het is de liefde voor de ander. Dat juist die liefde in de praktijk van ons dagelijks leven, maar ook in het leven van ons als plaatselijke gemeente hier in Hemmen, van Jezus Christus zichtbaar mag zijn voor iedereen. Tot eer van God en tot opbouw en uitbreiding van de gemeente van Jezus Christus. Totdat Hij komt. Amen. We willen nu met elkaar zingen lied nummer 471 uit de bundel Liederen voor de Gemeentezang. Heer, ik geef me aan u volkomen. En we zingen daarvan alle drie coupletten. Lied 471, alle drie coupletten. Zullen we danken en voorbeden doen? Ja, Vader in de hemel, wat is het heerlijk om zo'n lied met elkaar te zingen. Waarin we ook uitspreken dat we ons volledig aan u toe willen wijden. Maar waarin we ook gezongen hebben dat we ons heil voorkomen is door uw dierbaar bloed, Heer Jezus. Door het bloed van uw Zoon, Vader. We danken u daarvoor. We danken u daarvoor dat we dat kunnen zeggen. En niet uit onszelf, maar door uw geest op grond van uw woord. Dat ons heil volkomen is door uw dierbaar bloed. Heer, we hebben vanmorgen gelezen over de liefde. En niemand van ons kan zonder uw liefde. Maar we kunnen ook niet zonder elkaars liefde. En de apostel Johannes heeft opgeroepen en laten zien dat uw liefde gevolgen heeft voor de manier waarop wij met elkaar omgaan. In onze houding ten opzichte van elkaar. Heere, help ons daarbij. Niet uit te gaan van mensen die ons liggen en die we van nature aardig vinden. Maar geef dat we al onze broers en zussen in het geloof, ook in de plaatselijke gemeente hier, van harte lief zullen hebben. Niet omdat ons dat van nature wel lukt, maar omdat u dat in ons uitwerkt. Omdat u ons daartoe opperoept. En omdat u het zelf hebt laten zien, Vader, doordat u de hemel hebt leeggegeven voor ons. Dat u uw liefde hebt laten zien door uw Zoon te sturen toen wij nog u niet zochten, toen wij nog vijanden van u waren. Zo zegt uw woord dat. Wij danken u voor dit samen zijn, voor de mooie liederen, voor uw woord, voor de ontmoeting met elkaar, voor de ontmoeting met u. Heer, en dan denken we ook aan de familie Bodewits. U weet dat er iemand ontvallen is, een geliefde. En we dragen hen aan u op. Want u kunt troosten, Heer, zoals geen moeder troosten kan, zo staat het in uw woord. Wilt u in het bijzonder bij de familie zijn? En wilt u hen doen gevoelen dat u uw hand op hen legt? Dat u hen nabij bent en dat u hen wilt troosten. Heer, gaat u met hen mee en doe hen ervaren dat u elke stap die zij zetten erbij bent door uw geest die in hen woont. Heer, wees zo in het bijzonder bij de familie. Wilt u troosten en nabijheid geven en ook kracht. En we bidden ook voor de andere mensen waar moeite is, waar zorg is, verdriet. Maar ook waar blijdschap is, of vreugde, of goede vooruitzichten. Heer, u weet in welke situatie wij ons in het leven bevinden. Maar geef, Heer, dat de vreugde om een kind van u te zijn ons nooit geroofd zal worden. Omdat wij bij u horen. En omdat degene die in ons is sterker is dan uw tegenstander. We dragen deze wereld aan u op. Ontfermt u zich over deze wereld. Heere, geef vrede daar waar oorlog is. Denk er dan speciaal ook aan de Oekraïne en Rusland. En we dragen deze landen aan u op. En we bidden, Heere, dat de mensen die het kwaad voorstaan, dat die een halt worden toegeroepen. Dat zij zich zullen bekeren. Wilt u op de andere plekken in de wereld zijn waar de nood hoog is, waar honger is, waar mensen op de vlucht zijn. Waar mensen uitgebuit worden, waar kinderen soms uitgebuit worden. Heren, we bidden voor verbetering van die omstandigheden en we bidden voor de organisaties en voor de mensen die erop uittrokken om anderen te helpen, te ondersteunen, om de hongerigen te voeden. Om de gevangenen te bezoeken en eventueel te bevrijden. We bidden dat door alles heen ook iets zichtbaar mag zijn van uw grootheid, van uw genade en uw liefde en de komst van uw koninkrijk. Wilt u zijn met uw volk Israël? We bidden voor de vrede van Jeruzalem. We bidden dat zij uw zoon als de Messias zullen ervaren en dat velen van uw volk nog tot geloof in u zullen komen. Wilt u zijn met onze vervolgde broers en zussen in het geloof? Wilt u hen kracht en moed geven? Ze zijn in hun opvatting en hun overtuiging een voorbeeld voor ons. Heere, wees zo bij de vervolgde kerk. We bidden ook voor onze overheid, voor de demissionaire regering. Wilt u hen wijsheid geven? En we bidden in het bijzonder voor hen die vanuit het geloof u willen dienen in het besturen van ons land. Wilt u hen moed en kracht geven en hen nabij zijn. We bidden ook rust en vrede voor ons volk. En we danken u dat we nog in een land leven waar uw evangelie vrijgebracht mag worden. Heer, help ons vast te houden aan uw woord, aan uw geest. En er is zoveel te vragen, maar er is ook heel veel voor te danken. Bedanken u voor het gebouw waar we warm met elkaar kunnen zitten. Bedanken u voor mensen die meewerken in uw gemeente. We bedanken u voor broeders en zusters dat we hier met elkaar mogen zijn. We elkaar mogen aanmoedigen. Elkaar mogen troosten, bemoedigen, vermanen eventueel. Maar dat we er zijn, mogen zijn voor elkaar, elkaar mogen liefhebben. Heer, we danken u voor alle goeds. Help ons de zegeningen die u geeft ook te tellen. Dank u wel voor deze morgen. Wilt u bij ons zijn als we van hier gaan? Ook de week die voor ons ligt. Heer, wilt u ook bijzonder bij hen zijn die leiding geven aan de gemeente? Wilt u hen moed en kracht geven en dat ze die taak ook met vreugde zullen vervullen? En zo dragen we ons aan u op, Heer, en helpt u ons maar een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. Een getuige van u, niet omdat we dat zo nodig moeten, maar omdat uw liefde ons maakte dat we dat van harte doen. En zo prijzen we uw eeuwige naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Halleluja. Amen. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze samenkomst. We willen nog een lied met elkaar zingen. Dat is lied nummer 340, Liederen voor de Gemeentezang. Ik wens u alvast een hele goede tijd die voor ons ligt. En graag ook alvast tot een volgende keer. Lied 340 willen we, voor zover dat mogelijk is, staande met elkaar zingen. Couplet 1 en 2. Dan bidden we om de zegen van de Heer. En daarna couplet 3 en 4. En dan wordt er na het zingen van het lied bij de uitgang nog de collecte gehouden. Van harte bij u aanbevolen. Christus, de liefde van God en de eenheid, de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.